goede morgen. Dat Gods geest mag gaan staan in jou, in de woorden die vanmorgen naar je toe komen. Dat is mijn gebed. En ik heb een prachtige psalm voor jullie. De psalm is voor mij een preek aan zich. Het zijn woorden voor je hart. Woorden voor je ziel. Woorden waar Gods geest in wil gaan staan. En dit lied is gemaakt op de NBV van Psalm 116. En ik wil je vragen om hem nog niet op te zoeken. Want ik ga hem zo voorlezen. En de woorden mogen naar je toe komen. In je hart en in je ziel. En boven deze psalm die op muziek gezet is, staat herademen met de psalmen. Ik weet dat je vanmorgen herademt. In deze psalmwoorden met hart en ziel. En ik lees je. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem en mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang. Banden van de dood omknelden mij. En angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voel angst. Ik voel pijn. Toen riep ik de naam van de Heer. Red toch mijn leven. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem en mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. De Heer beschermt de eenvoudige. Machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Jij hebt mijn leven ontrukt aan de dood. U hebt mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten voor struikelen behoed. Ja, ik mag wandelen in het land van de levenden. Onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik. Ik ben diep ongelukkig. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem en mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang. De Heer heb ik lief. Hij hoort jouw stem en jouw smeken vanmorgen. Hij luistert naar jou. Roep hem dan aan vanmorgen, je leven lang. Roep hem aan je leven lang. Misschien denk je waarom deze psalm. Deze psalm is in de melodie zingend naar mij toegekomen. In het begin wist ik niet eens welke psalm het ook alweer was en wie hem had geschreven en wie hem had gecomponeerd. Maar de woorden raakten mij van binnen. De melodie doet iets met mij van binnen. Ze geven mij ziel en adem in situaties. En toen ik besefte dat Jezus zelf deze psalm zingt voordat hij gaat lijden, rond het laatste avondmaal, voordat hij de diepste weg gaat voor zijn vader en voor het plan van God. Hij maakt het mee waar banden van de dood hem zullen omknellen in Gethsemane en angst hem aangrijpt. Dat staat ook in Lucas. Daar staat dat de Heer bidt, laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat komt daarop af? Van alles, want uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst en bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. En vlak hiervoor heeft hij deze psalm gezongen. Wat moet dat met hem gedaan hebben? We weten het niet. Die dingen zijn niet opgeschreven. Waar heeft hij kracht uit gehaald om deze diepste weg te kunnen gaan? Wat ik eruit haal is dat elk mens, jij en ik, psalmwoorden nodig hebben om uit te bidden, om vanuit te smeken, te leven en te zingen, om je hart te laten raken. En soms is dat fel en soms is dat heftig, maar soms is het nodig. Psalmen kunnen in je nachten bij je zijn. Psalmen kunnen op de toppen bij je zijn. En daar wil de Heer zijn geest in gaan staan, in deze woorden van morgen. En deze psalm, je hebt hem gehoord, hij klinkt best fel en heftig, hè? Of had je dat niet? Sommige woorden zijn fel en heftig. Kees van Egeren zei pas over een psalm: er zit geen door dogmatiek keurig gevormde geest in de psalm. Het is fel, heftig en eerlijk. De bidder denkt niet, maar bidt. Bidden is niet denken. Het is het laten ademen van die geest. Het is ook je ademnood uiten. Het is eerlijk zijn tegen God en eerlijk zijn wat je leven soms afsnijdt. Maar ook eerlijk zijn wie God dan voor je is en blijft. En dat trof mij. Dit hoeft niet in mooie woorden. Het kan soms fel zijn, eerlijk, oprecht, een worsteling. Maar je komt er altijd daardoor bovenuit. Bidden is bidden. En hij start. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem en mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan mijn leven lang. En de Naarse Bijbel zegt, ik heb lief, want hij de ene heeft willen horen. Mijn stem, mijn smeken om genade. Letterlijk staat er, ik heb lief. Dat we daar de Heer bij invullen, is wel logisch, maar staat er niet. Ik heb lief als werkwoord. Ik heb lief op dit moment de Heer. En dat liefhebben is dan hechten aan. Niet los willen laten. Vriendschap. Relatie, het allerbelangrijkste relatie in je leven. En dus bidder bid bewust, ik heb lief. Dat is een ziel. Dat is een hart. Dat is mijn hart en dat is jullie hart, dat geloof ik. Dat je de Heer lief hebt, dat ademt dan in je. En je hebt in de woorden van de bidder gehoord, hij heeft het niet heel makkelijk. Of, mag ik zeggen, best wel zwaar. Maar dit blijft bovenuit. De Heer heb ik lief. Die eerste liefde van jou, je eerste liefde voor de Heer, weet je dat nog? Je eerste doop in Heilige Geest waar we over gehoord hebben, weet je het nog? En is het toen of leeft dat nu voort? Die liefde kan wel eens verslappen. Die geest kan wel eens weggaan of minder opmerkzaam opmaken dat die geest in je werkt. Nee, de Heer heb ik lief. Ik hoor zijn stem. Hij hoort mijn stem. Liefde is innig liefhebben tot het bot toe. Tot waar je ook doorheen gaat, blijft dit en dit overeind. Dat laat je nooit los. Dat staat bovenaan. Ook als het niet makkelijk is. En als ik naar deze tijd kijk, en je ziet het letterlijk, hoeveel scheidingen zijn er letterlijk in de liefde? hoeveel uiteendrijvingen. Er is een geest bezig om mensen uiteen te drijven en liefdesbanden kapot te maken. En dat is zowel letterlijk als jouw liefde voor de Heer en je liefde voor de gemeente. Dat is een geest die nu werkt. En jij mag zeggen, nee Heer, ik heb u innig lief. Het allerbelangrijkste in mijn leven. En soms moet je dat bevechten. En soms moet je dat bezingen. En soms gaat dat door diepe dalen heen of over hoge toppen. Maar die liefde blijft immer in mij. En na die regel zingt hij uit, hij hoort mijn stem, mijn smeken. De ene hoort, heeft willen horen mijn stem. En de Naarderse Bijbel voegt eraan toe, mijn smeken om genade. Over genade hebben we ook heel wat gezongen. Als eerste vind ik dit zo'n troost en zo'n hoop in elke tijd, dat de Heer jouw stem en mijn stem hoort. Altijd ook, al merk je het niet. En voor de Heer staat hier het woord ene. En dat kennen we, hè? Dat is Yahweh. Dat is ten diepste wie God voor je is. Wie God is in zijn diepste wezen. Zijn diepste wezen is, ik zal er zijn. Altijd. Onmetelijk goed. Trouw in liefde. Ontfermend. Bevrijdend. Nooit loslatend. Oneindig. Mag dat in je opstaan, die woorden. In situatie waar jij of ik misschien nu in sta. En God hoort jouw stem. Je stem zegt iets over je ziel. Als hij uit je mond komt en wat je laat horen, dan hoor je daar soms het hart bij. En hij hoort dat met aandacht aan. Niet vluchtig, zoals wij dat soms gewend zijn. Dan is wel mijn vraag, klinkt mijn stem elke dag naar hem? Klinkt het vanuit mijn hart? Soms misschien niet zo netjes verwoord, maar wel met hart en ziel wat er in mij is. Gebeden uit de ziel. De bidder zingt dit hier eigenlijk als conclusie. Hij is door zijn situatie heen. Maar misschien heeft hij wel momenten gehad dat hij dacht, hoort God mij wel? Ziet God mij wel? Of ken jij die momenten niet als je door een diep dal soms heen moet? Banden van de dood, waarom mee? Verschrikkingen. Maar God hoort altijd. En hoort altijd onze stem. Het staat ook over het volk geschreven dat God hun verdrukking, hun stem hoort als ze daar in Egypte zitten. En dan staat God op. God staat altijd op zijn tijd. En de bidder vult zijn smeking in. U hoort mijn smeken om genade. Genade. Wat doet dat woord met jullie? Het is zo'n begrip, hè? Genade, eeuwige genade. God is ons genadig. Maar wat kan het nou dichtbij doen als je smeekt om genade? Kijk, we smeken best wel eens. We vragen, dan vraagt u, wilt u dit doen of wilt u kracht geven? Maar wat is een smeking om genade dan? Smeking om genade, om de gunst van God. Het is eigenlijk iets onverdiends als je het naleest. Hij schenkt het en ik mag erom smeken. Toen ik daarover nadacht, en het is al vaker in het nieuws al geweest, moest ik denken aan het lied Amazing Grace. Het is genade die je door alles heen leidt. Genade die jouw hart vindt. Genade die je redt. Genade die je angst verlicht of je pijn. Genade die je helpt door gevaren en strikken. Genade die je thuis brengt. Genade, dacht ik, is misschien wel de oplossing. Waar je om een andere oplossing hoopt, is dat de oplossing voor je ziel. Dat je die genade in je ziel mag merken. Dat het een gunst van God is en dat Hij je leidt. Hij redt je. Hij brengt je weer in de ruimte. Ook al ben je daar soms even niet. Het is een gunst van God. En dan zingt hij door. Ik moet even kijken of hij hierop staat. Nee, die komt niet. Ik trek hem even door. Dan sluit hij deze eerste strofe van gebed af. Ik roep hem aan mijn leven lang. En dan ben ik één te ver, want ik heb gezegd, hij hoort mijn stem. En ik vergeet nu, hij luistert naar mij. Luisteren gaat voor mij een stapje dieper dan alleen horen. Kan jij goed luisteren? Ik kom weinig mensen tegen, en dat ken ik ook in mezelf hoor, die echt luisteren. Echt naar de ziel luisteren. Hoe vaak zijn we alweer in onze eigen gedachten, onze eigen straatjes bezig. Maar God luistert naar jou ten diepste. Hij luistert naar mij. Hij luistert naar wat in mijn ziel is, ook als ik het soms geen woorden kan geven. Hij luistert in mij. En wat hier eigenlijk ook staat, is dat God zijn oor neigt. Dat staat in de oude vertalingen. Het oor neigen naar. Neigen is zich toebuigen naar je. Hij maakt een beweging naar jou toe en jij mag naar hem toe komen. Hij neigt zijn oor in situaties naar jou. Dat gaat van hem uit. En veel psalmen vragen dan ook of God zijn oor wil neigen. Als ik kijk naar psalm 17 vers 6. Neig uw oor naar mij. En 31 vers 3. Neig uw oor tot mij, red mij spoedig. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Neig uw oor tot mij en verhoor mij. Dat kunnen gebeden zijn. De Heer wil zijn oor neigen naar jou. Hij is niet doof. Maar geeft niet altijd gelijk een antwoord of een oplossing. Maar hij wil wel dat de geest erin gaat opstaan. En dat er ruimte komt. En dat je merkt dat hij er is. En hij zingt daarna aan. Ik roep hem aan. Mijn leven lang. Nou, dat is lang. Mijn leven lang roep ik u aan. En in deze psalm herhaalt hij dit nog 3 keer hierna. Dat is voor hem dus heel belangrijk. Ik roep de naam van de Heer aan. De naam van de Heer waarvan ik gezegd heb, het is Yahweh. God is er. Hij zal er zijn. Hij is trouw en laat nooit los. Alles ligt in hem verborgen. Elk moment, al is het crisis of hoogtepunt, ik ben er en ik zal er zijn. Zijn naam aanroepen. Doen we dat wel eens? Doe je dat zelf wel eens in gebed? Zijn naam aanroepen. En ik heb toen gedacht, hoe doe je dat dan? Ik hou wel van een beetje praktisch maken van het bidden van een psalm. Ik denk, als je zijn naam aanroept, gaat jouw oogveld en jouw gehoor richting hem. Richting wie hij is. Dan roep je de naam van de Heer uit over je leven. Dan roep je de naam van de Heer uit over de gemeente. Dan roep je de naam van de Heer uit over de ander. Ik roep uw naam aan, Heer, over. En dat staat, dat hoeft niet per se ingevuld te worden. Puur het zinnetje, ik roep de naam van de Heer aan. En als het ware, ga je met lege handen voor God staan. Je vult het niet in, ik roep uw naam aan. En dat doet hij. Is de bidder er dan? Nee. Want dan vertelt hij, banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. Ik voelde angst en pijn. Ik hoor een mens in nood. Ik hoor een mens in crisis. En ook nog heftig. En dan kan je denken, grootse woorden, zo ervaar ik het niet. Maar ik hoop dat je hem klein dichtbij kan laten komen. Want dit grootse kan je klein ervaren. Hij bidt het. Hij heeft het gemerkt. En hij uit het dat dit er was. Hij zegt niet, het was mijn ziekte, het was dit waar ik doorheen moest gaan, of dat probleem. Hij spreekt uit wat hij op zich af voelt komen in de geestelijke wereld. Hij spreekt uit wat de kenmerken zijn wat op hem afkomt. En dat is niet de ziekte, dat is niet het probleem, maar wat waarachter wil werken aan vijanden. Banden van de dood omknelden mij. Angsten van het dodenrijk grepen mij aan. En dan zegt hij gewoon, ik voelde angst en pijn. Reëel, ik voelde dat. Als banden van de dood je omknellen, wat doet dat dan? Dat ontneemt dan toch de adem. Dat wil het doodse, het negatieve, in de situatie, in de ziekte of in het probleem, de overhand krijgen. Verstikkend kan het werken. Banden kan je denk ik zelf invullen. In jouw hart, in jouw situatie, in dingen die je zelf doorheen gaat. De banden van de dood hebben altijd een neergang en geen toekomst. Ze willen je altijd naar beneden drijven en niet omhoog. De banden willen altijd laten zien van de dood wat er niet ontwikkelt, wat er niet goed gaat en waar het niet overkomt of wat er niet verandert in je ziekte of beperking. Benoem het soms in je gebed. Het omklemt mij gewoon, die banden van de dood. En ik benoem ze als werking van de vijand. En dan komt hij op angsten van het dodenrijk. grepen mij aan. Ik heb het gelezen over Jezus zelf. Angsten grepen hem ook aan. Angsten kunnen ons soms aangrijpen, want angst komt op bij dreigend gevaar. En angst werkt vaak met wat er gaat gebeuren, niet in positieve zin. En vaak in heel veel cirkelgedachten, die je ook naar beneden willen halen. Ik las, het is een parasiet die in je gevoel weer werken. Dat trof mij wel, om hem zo te noemen. Je bent gewoon een parasiet die in mijn gevoel wil werken met angst en met wat niet gaat lukken of wat komen gaat. En die wil alles groter en onmogelijker maken. De angst wil als het ware de controle overnemen en je verlammen. Kijk maar eens naar Jezus in het schip. Jezus is in het schip. Zijn discipelen hebben al heel veel met hem meegemaakt. En hij ligt te slapen en opeens is er een storm. Opeens zit het tegen. En wat doen ze? Ze maken Jezus wakker en wat zeggen ze? We vergaan. Angst verlamt ze en komt over hun heen, staat er geschreven. Zo wil angst dus ook in deze tijd in mijn leven of in jouw leven werken. Onderken hem en benoem hem dan ook. Want het is goed om het te benoemen. En als het ware zeggen, je bent de parasiet die nu in me werkt. Maar je neemt me niet mee. En ik ga niet mee in die cirkels die me in naar beneden willen trekken. En in angst willen laten voelen. En dat zegt hij dan ook gewoon. Ik voelde de angst. En ik voelde de pijn. Zeg je dat wel eens tegen de Heer? Of heb je dat nooit? Ik wel. Ik voelde angst en pijn. De Heer zegt hier niks terug. Maar ik vind het wel fijn dat het zo opgeschreven wordt. Dat je dat ook mag benoemen naar de Heer toe. Want het is er soms nog. De angst. En er is soms nog pijn en verdriet. Pijn en verdriet. Het wordt met beide woorden vertaald. Omdat het aangetast is. Pijn en verdriet als je geesten ziet doorwerken in de geslachten. Pijn en verdriet om wonden misschien in het verleden of in je leven. Klappen die er zijn geweest. Pijn en verdriet om wat tussen mensen gebeurt. Pijn en verdriet om wat in jezelf gebeurt. Je mag het zelf invullen. Heb je wel eens pijn en verdriet? Dat is een andere vraag. Of ken je het niet? Die pijn en verdriet mag er zijn. Niet meesleurend, maar het mag er wel zijn. En je mag het benoemen naar de Heer en uitspreken. Als ik naar Jezus kijk, dan voelt hij die angst in Gethsemane. En vlak daarvoor weent hij over Jeruzalem van verdriet. Jullie weten niet wat tot je vrede dient. In Jezus zijn die dingen ook aanwezig. Dus in de mens, wij als Jezus, is dat ook nog. En nadat hij dat benoemd heeft, bidt hij door. Toen riep ik de naam van de Heer. Heer, red toch mijn leven. De naam van de ene riep ik aan. Ach, ene, laat mijn ziel ontkomen. En wederom zie je als tweede keer dat hij de naam van de Heer aanroept over zijn leven. En dat kan je dan ook doen voor een ander of de gemeente of wat in je omkomt. Maar daaronder staat, en dat vind ik wel weer mooi van de Naarse Bijbel, laat mijn ziel ontkomen. Laat niet mijn leven ontkomen, mijn ziel, mijn diepste innerlijk. Laat dat ontkomen aan die werkingen van die vijand. Maak mijn ziel vrij, zodat uw geest daar weer in gaat opstaan, als het ware. Behoud mij en red mijn innerlijke ziel. En dan komt hij tot het doorzingen. En dat gaat als vanzelf bij hem. En dat mag ook in ons gebed als vanzelf zich afwisselen. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een God van ontferming. Naar de Bijbel, genadig is de ene en rechtvaardig. Onze God is vol ontferming. Dat vind ik dan weer zo'n kleine wijziging wat bij mij nog meer doet. Als er staat, God is vol ontferming. Hij heeft de Heer aangeroepen. Hij heeft gesmeekt, behoud mijn ziel. En dan gaat hij uitspreken wie God is. Hij wordt als het ware opgetrokken naar God zelf. Die geest gaat daarin staan en doet hem beseffen wie God is, wie Jezus is, ook in deze tijd. De Heer is genadig. Hij heeft om die genade net gesmeekt, weet je het nog? Ze smeken om genade. Zal er hier een soort verhoring zijn van binnen, dat hij weer merkt, God is genadig, God is dichtbij. Hij schenkt dat uit zijn goedheid. Het is genade om niets. Het is een geschenk. Het leven is een gunst van God. En God is ook rechtvaardig. Dat beleidt hij. God is rechtvaardig. De duivel is onrechtvaardig. God is rechtvaardig. Hij is recht. Hij is niet krom. Je kan ook wel zeggen, God is rechter. God spreekt recht tussen goed en kwaad. En zal altijd op het goede aansluiten. En het onrechtvaardige veroordelen. En dat mogen wij in ons leven ook leren doen. Om die geest te veroordelen die met onrechtvaardigheid wil werken. God is rechtvaardig. Geen onrecht in hem. Houd dat vast. Houd dat vast in je hart en in je ziel. Ja, en dan die hele mooie zin. God is vol ontferming. Ik word daar warm van. Dat doet iets bij mij van binnen. Ik hoop bij jullie ook. Vol ontferming is onze God en Heer. Ontferming is een diepe innerlijke bewogenheid. Een gevoel vanuit je nieren of je ingewanden. Vol ontferming kijkt God naar jou, naar mij, naar een ieder. Hoe werkt die ontferming dan? En wat gebeurt er dan? Wat is dat voor mijn leven? En dan moest ik aan Jezus denken. Jezus staat heel veel over hem geschreven. Dat hij vol ontferming bewogen wordt. Over mensen. Soms over een eenling. En als Jezus vol ontferming bewogen wordt. Als je dat eens gaat lezen. Dan gaat hij iets doen. En dat vind ik zo mooi. Hij gaat dan iets doen. Als hij vol ontferming bewogen wordt over de kudde. Dan gaat hij ze onderwijzen. Als hij vol ontferming bewogen wordt over een melaatse, dan zegt hij, ik wil het, word rein. Als de twee blinden om ontferming schreeuwen en de omstander ze de mond snoert, dan is Jezus vol ontferming over ze en hij laat ze weer zien. Dat werkt Gods ontferming uit in mijn en jouw hart. En dat is niet in te vullen, soms onderwijst hij, soms reinigt hij. En soms laat hij je zien, maar er gaat altijd wat uit van hem naar jou toe. En dat wil Gods geest je laten horen, je laten voelen en je laten merken. God is dus bewogen. Bewogen altijd over jou en mij. En dan ga je merken dat hij vol ontferming is als je dit bidt. En dan de volgende regel. De Heer beschermt de eenvoudige. Je kan ook zingen, de Heer bewaart de eenvoudige. Machteloos was ik, andere vertalingen, ik was uitgeteerd. Ook best wel heftig geworden, denk ik. En hij heeft mij bevrijd of verlost. God beschermt, bewaart het eenvoudige. Waar denk je aan bij eenvoudig? Wat is dat? Eenvoudig is eigenlijk wat de eerste gemeente staat erover van geschreven. Dat ze eenvoudig van hart waren. Simpel kan je zeggen, maar simpel wordt vaak niet zo positief geduid. Eenvoudig is het ware. Het echte. Het is niet samengesteld. Het is niet ingewikkeld of gekunsteld. Het is eenvoudig. Het is afwezigheid van praal en overdaad. Hoe eenvoudig? Zijn wij. De Heer bewaart het eenvoudige. De bewarende werking, de beschermende werking van Jezus is over zijn kudde. Over onze gemeente. En hij bewaart het eenvoudige. Zonder pracht en praal en smuk. Ik zou, hoe eenvoudig leef ik? De maatschappij wil eigenlijk meer, beter, best. En ik zie het om me heen. En ik zie het op scholen hoe oneenvoudig soms dingen zijn. En hoe moeilijk me het eigenlijk maken. Ga eens eenvoudig leven, zou ik zeggen. Maar dit woord wordt niet alleen met eenvoudig vertaald. En voor mij hoeft het niet zwart-wit de waarheid te zijn. Dat weten jullie van mij. Ik kijk naar wat er staat. Want de Naardense Bijbel vertaalt dit met het weerloze bewaart hij. En dat raakt mij ook wel. Wat nog weerloos is in mij. Wat nog weerloos is in de gemeente. Wat nog weerloos is in de ander. dat bewaart hij. Dat beveiligt hij. Daar is hij omheen, dat laat hij niet los. Dat is toch een grote troost, als je dat soms merkt in je leven, dat er nog weerloosheid is in je leven. En zo mag ik dus, gaat God met mij om, en zo mag ik dus ook met het weerloze, wat ik in een ander zie, omgaan. Het bewaren en het beveiligen. En hij zong door, machteloos was ik. Ik was uitgeteerd. Nou, dat klinkt, hè? Maar je was machteloos. Ik wel. Ik weet het met volle evangelie ook wel in te vullen hoe het moet zijn. Maar er zijn momenten dat ik me machteloos voel. Momenten dat ik me uitgeteerd voel. En hij zegt het gewoon. Ik hou daar wel van. Weet je? En er komt ook niemand op me af die zegt dat ik dat niet mag zeggen of dat dat niet mag. Het is gewoon in de psalm, in Gods woord staat het. En dus mag je dat ook wel eens zeggen. Heer, ik was machteloos. Ik was uitgeteerd. Het was even helemaal op. Want we zijn niet altijd sterk. Misschien mogen we zelfs wel eens zwak zijn. Eenvoudig. Eerlijk. Oprecht. Vanuit je hart. We hoeven niet alles aan te kunnen. En altijd zeggen wij zijn overwinnaars. Tuurlijk, daar willen we wel heen gaan. Dat de Heer alles overwint. Dat houden we vast. Maar als het een werker wordt, ik moet overwinnaar zijn. Dan is de vijand er ook in aan het werk. Nee, ik was uitgeteerd. Ik was machteloos. Niet als klacht, maar gewoon als feit. En dan gaat hij toch door. En hij heeft mij bevrijd. Dus ik was machteloos, uitgeteerd. Maar de Heer heeft mij bevrijd. Hij heeft mij verlost. En er staat niet waarvan. En er staat niet hoe. Dus dan mag je zelf uitvechten en uitbidden. En merken dat de Heer je verlost. Dat de Heer ruimte maakt en je bevrijdt. Ook als je het niet merkt en even uitgeteerd bent. Dan gaat de Heer dat doen. Ja, dan eigenlijk een van de mooiste regels uit deze psalm, vind ik, als je door dalen heen gaat of door van alles, dan gaat hij iets zingen. Mijn ziel keert terug naar je rust. Mijn ziel keert terug naar je rust. De Heer is je te hulp gekomen. Goed voor je geweest ook wel. Keer mijn ziel terug tot je plaatsen van rust. Want de ene heeft het voor jou volbracht. Hij spoort zijn ziel, en dat mogen wij ook doen, aan om tot rust te keren. Naar plaatsen van rust. Dan denk je als vanzelf aan Psalm 23. Mij nederliggen in grazige weiden en zachtjes leiden aan stille wateren. Keer tot rust, mijn ziel, zo kan je je ziel aanspreken. Als je merkt dat het nog onrustig is. Als de Heer jou verlost heeft. Als je merkt, hij is mij te hulp gekomen. Keer weer tot rust is een keus. Is een aansporing van binnen. En dat werkt door woord en geest heen als je het doet in dat moment. Want de Heer is goed voor je geweest. Hij kent je. Hij heeft het volbracht. Is dan het probleem weg of de situatie? Niet altijd. Maar je kan het van binnen merken. Dat je tot rust komt. Dat je weer aan grazige weiden bent. Hij is goed. Laat het dan maar los, al dat andere. Hij heeft het volbracht. En dan zing nog even door. Oh, die hoort er niet in. Die ook niet. Ben ik de rest kwijt? Nou, dan zet hem uit. Wil je hem uitzetten, dan lees ik jullie voor. Dan mag je het horen. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten voor struikelen behoed. Hij gaat zingen wat de Heer aan hem gedaan heeft. Toen hij zich uitgeteerd voelde, toen banden hem omklemden en angsten over hem heen kwamen en hij de naam van de Heer aanriep. De naam van de Heer riep hij aan. En dan gaat hij merken, hij heeft mij verlost. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood en mijn ogen gedroogd van tranen. Mijn voeten van struikelen behoed. Dat is wat de Heer innerlijk wil doen. Je leven ontrukken uit de doodsbanden, uit het doden wat op je afkomt. Je ogen, als er verdriet is, hij had het gezegd, hè, ik voel angst en verdriet. Je ogen mag hij drogen. De tranen wil hij drogen. Met zijn troost, we hebben daar ook over gezongen. En je voeten wil hij voor struikelen behoeden. En dat is weer zo één waarvan ik denk, daar werkt Gods geest in. Deze werking gaat van Gods geest en God uit. Hij wil je voor struikelen behoeden. Struikelen is bijna vallen, zou ik zeggen. Het is dat er een blok komt wat je niet ziet en dan val je er als het ware overheen. Ken je jouw struikelblokken? Die de vijand wel eens neerlegt en waar je dan weer over struikelt. Ja, de rechtvaardigheid staat zoveel keer op, dat weet ik. Maar soms struikel je er nog over. En ik geloof dat in die struikelmomenten de Heer je ook wil behoeden. En de Heer je het wil laten zien. Zodat je voor het struikelen behoed wordt. Maar als je het even niet ziet en niet hoort, dan is hij vol ontferming. Dan zal hij niet zeggen, daar lag een struikelblok, je bent weer gevallen. De Heer is vol ontferming, maar die geest wil aangeven waar struikelblokken liggen en waar je wel eens overheen kan vallen. En dat is een troost. Hij wil je ervoor behoeden. En dan zingt hij, ik mag wandelen in het land van de levenden, onder het oog van de Heer. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik, en komt u hoor, ik ben diep ongelukkig. Ken je die momenten of is het heel zwaar? Kan je wel eens denken of merk ik ben diep ongelukkig? Hij zegt het gewoon, hè? Hij zegt wel daarvoor iets, hè? Ik bleef vertrouwen. Maar als eerste zegt hij, ik mag wandelen in het land van de levenden. Voor het aanschijn van de ene mag ik wandelen. Hij merkt het. Hij ziet het. Hij proeft het leven weer, dat het leven in je opkomt. Hij wandelt voor Gods aanschijn, voor zijn aangezicht. Daarin zie ik dat hij merkt alles weer van Gods koninkrijk. Waar recht is, waar vrede is, waar ruimte wil komen, levensadem. Maar hij zegt wel, ik blijf vertrouwen. Ook al ben ik diep ongelukkig. Ik blijf geloven. Ook al ben ik diep ongelukkig. En voor ongelukkig staat er eigenlijk ook vernederd, verdrukt, terneergeslagen of onderdrukt. Gekweld of verzwakt. Ik hoop dat hij dan iets dichterbij komt als het ongelukkige zo groot is. Let wel op, in deze maatschappij willen we allemaal gelukkig zijn. En dat willen we ook nog eens heel mooi laten zien en laten horen hoe gelukkig we zijn met, en vul dat zelf maar in. Gelukkig ben je als je in het land van het leven wandelt. Gelukkig ben je als je God weer ziet. Gelukkig ben je als je merkt, hij is erbij. Hij is Yahweh en ik zal er zijn. Dat maakt innerlijk gelukkig. Dat geloof ik. Ook al voel ik me wel eens ongelukkig. En ik blijf geloven. En daarvoor staat, ik blijf sterk staan. Die geest wil in je opstaan. Ik sta stevig. Ik blijf er zeker van. God is er. God laat niet los. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op hem. En daarom zing ik. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Hij luistert naar mij. Ik roep hem aan, mijn leven lang. En die woorden komen naar je toe. Gezongen dit keer. En laat die woorden, ja, laat daar de geest in opstaan. Vanuit de woorden die je gehoord heeft. En wees daarin het gezegend. We gaan luisteren. Heb je mooi, Arno?
Speaker.
Amen. En je mag erbij gaan staan, dan zal ik de zegen uitspreken.